Een pas tertiair, dus in de derde plaats, aan heiden in het algemeen. En zelfs in Handelingen vind je dat ook. Dan moet ik voorzichtig worden, ik ben dan zo uit het hoofd aan het praten. Maar daar vind je dat het evangelie gepredikt wordt in Jeruzalem, Judea. En dat het vandaan verspreid wordt naar Samaria. En dan ineens verschijnt Filippus, wordt Filippus erop uitgestuurd om het evangelie te brengen aan de kamerling uit Moreland. En daar hebben we te maken met echt heel duidelijk heidenen die niet afstammen van een van de 12 stammen van Israël. Die zwarte, weet je wel? De Moor, dus ja, dat betekent dat die zwart is, hè? Dat is de kat van de buur, die heet ook Moor. En die, dat betekent dat die zwart is, hè? De hond ook, maar die heet dan Blackie. Ik weet het niet waarom, maar hetzelfde is een andere taal, hè? Hier trouwens in Jesaja staat, heet het Kedar in vers 11. Die is ook zwart. Maar goed, daar gaat het nou nog niet om. Als u deze gedachte dan maar vasthoudt, dat als gezegd wordt dat de zaligheid in de heidenen gezonden wordt, dan zijn de belangrijkste heidenen de Joden. Maar mocht er gezegd worden niet aan de Joden, maar aan de heidenen, dan zijn de belangrijkste heidenen de 10 stammen van Israël. Het enige bezwaar wat je er echt tegen kunt maken is dat die 10 stammen er niet meer zijn. Maar dat is een misverstand. Ze zijn er wel, want anders kunnen ze in de toekomst niet terugverzameld worden. Dus moeten ze er zijn, ook nu. En dus kan het aan hen gepredikt worden. Maar aangezien we niet weten wie ze zijn, kunnen we het niet controleren verder. Aangezien we het niet uit de Bijbel rechtstreeks weten. We kunnen dan alleen nog de omgekeerde weg bewandelen en zeggen, nou, waarheen gingen de discipelen om te prediken? Welke richting gingen ze op? Met de prediking van het evangelie. Waar ging het evangelie naartoe? Welke kant op? Ja, naar Europa. Die kant ging het op. Nou, je moet speciaal de route van Paulus natuurlijk volgen. Uiteraard, de apostel der heidenen. Maar inderdaad, de kant van Europa op. Naar Noordwest dus, hè. Kijk maar op die kaart, je kunt het zo zien, die gekleurde lijnen zijn de zendingsreizen van Paulus, gaat naar het noordwesten. Dat wil zeggen, dwars door Turkije, oftewel Klein-Azië, door zo naar Griekenland, enzovoort. En dat is Europa, en dat wordt ook duidelijk in de Bijbel vermeld, weet je wel, de apostel wilde alle kanten wel op. Hij had allerlei plannen, maar hij kon niet, de geest verhinderde hem, dat staat er, toen had hij een visioen in de nacht, en toen, hè? Waarom staat het er allemaal? En dan zeggen we, ja, dat komt, want dat betekent dan, dat zag je een visioen in de na, en toen in zijn droom, en iemand die wenkte en zei, kom over en help ons. En dus voer hij over, en zo kwam hij in Europa terecht. Griekenland wel te verstaan, Europa. En dan zeggen we, en dat is van belang, want daar is de evangelie bij ons gekomen. Ja, dat is dus zo, dat sta ik te vertellen. Dat het naar Noordwest-Europa ging. Nou is Griekenland meer Zuidoost-Europa dan Noordwest, maar je moet hem toch daar beginnen. En via Griekenland kwam het vervolgens in Italië. En zo die kant op. En hoe zou het verder gegaan zijn? Hoe was het de bedoeling dat het verder zou gaan? Dat staat er toch in de Bijbel, hoor. Dus Griekenland en dan nog verder naar het westen. Italië, Rome dus. En dan nog verder, waar zou het naartoe gaan? Spanje, naar Spanje. Ik blijf even bij wat er nog echt in de Bijbel staat. Naar Spanje was de bedoeling, want dat had de apostel Paulus zich voorgenomen. En daar houdt het Bijbelverhaal op, want we weten uit de Bijbel niet of hij daar terecht is gekomen. Maar in ieder geval was dat zijn plan. Nou kwam er van zijn plannen wel eens meer niks terecht. Maar het was zijn plan om naar Spanje te reizen en dan weten we het verder niet meer. Het Bijbelverhaal houdt dan op met dat Paulus in gevangenis is in Rome. En hoe het dan verder gaat, daar wordt heel verschillend over geredeneerd. En het is ook moeilijk meer te volgen. Uit de Bijbel valt op te maken dat hij in ieder geval na 2 jaar uit zijn gevangenis bevrijd werd. Hoewel aan de andere kant uit de Bijbel valt op te maken dat Paulus zijn loopbaan als beëindigd beschouwt terwijl hij in de gevangenis zit. Waarna men dus een constructie bedacht heeft, sommigen hebben een constructie bedacht dat Paulus na 2 jaar uit zijn gevangenis ontslagen werd, waarna hij vervolgens weer gevangen genomen is geworden En bij die, in die tweede gevangenschap zou hij dan die brief van de tweede Timotheusbrief geschreven hebben. Zo van, ik word nu tot een offer geofferd en ik heb de strijd gestreden, de loop beëindigd, het geloof behouden, voorts is mij weggelegd. Zo van, dat zijn de laatste woorden van Paulus. Maar dat is een constructie die men maar bedacht heeft, omdat er geen historisch bewijs voor bestaat. Maar het komt omdat men met de Bijbelse gegevens niet weet aan te vangen. Het een zegt dat hij bevrijd geworden is na 2 jaar, dat moet dan toch, hè? Hij was 2 jaar in de gevangenis, zegt het laatste hoofdstuk van Handelingen. Dan moet hij daarna eruit gekomen zijn, anders kun je dat zo niet zeggen. He? Terwijl andere schriftgedeelten de indruk wekken alsof het daar afliep. En toen heeft men nog uitgerekend dat het ongeveer de jaren moeten geweest zijn van de regering van Nero. En dus dat kan nooit een christen overleven als die 1 keer in de gevangenis zit. Dus hij zal wel voor de leeuwen gegooid zijn, want het was gebruikelijk bij Nero, he? Nou goed, dat zal dan wel, maar daar hebben we geen Bijbels bewijs voor. Dat is puur speculatie. Er staat echter tegenover dat naast die speculatie er nog andere verhalen bestaan over Paulus, uitgebreide zelfs, buiten de Bijbel om, die zeggen dat hij naar Spanje gegaan is. Dat klopt, want er staat in de Bijbel ook dat hij dat wilde. En wat ligt er meer voor de hand dan dat hij bevrijd werd uit zijn gevangenis en toen hij toch al halverwege was en in Jeruzalem sowieso niks meer te zoeken had, want daar was hij juist gevangen genomen en toen afgevoerd naar Rome, zal hij dus de andere kant op gereisd, inderdaad naar waar hij heen wilde, namelijk naar Spanje, wat in ieder geval al de helft van de reis achter zich minstens. Dus de gedachte is dat hij dan naar Spanje gegaan zou zijn en vervolgens dat hij vanuit Spanje, dat hij Spanje heeft overgestoken richting Frankrijk enzovoorts, naar de kust van de Atlantische Oceaan, of hoe het maar heten mag, en vervolgens zou zijn overgestoken naar Engeland. En je kunt daar de plaatsen nog bezoeken waar Paulus geweest zou zijn. En dat is tamelijk uitgebreid, hoor, oude verhalen. Net zulke duidelijke verhalen als dat in zoveel jaar voor Christus de Batavieren bij Lobit ons rand inkwamen, zodat u ziet dat de vervuiling van Nederland al erg vroeg begonnen is. Maar daar gaat het nou niet over. Zoiets, want zou je gedacht wezen wat er bij Lobit allemaal ons land binnenkomt, maar het komt ook uit Duitsland vooruit maar. Maar in ieder geval, maar die verhalen over de oorspronkelijke bewoners van Nederland, die nemen wij voor waar aan, die worden ons geleerd op de lagere school in ieder geval, vroeger in ieder geval, hoe het nou is weet ik niet. Maar dat zal wel. Nou, zulke verhalen bestaan er ook over de oorspronkelijke oude bewoners van Engeland. En een van de verhalen, of een deel van die verhalen, houdt zich bezig met inderdaad dat Paulus en ook andere apostelen eventueel in Engeland geweest zijn, daar christelijke kerken gesticht hebben. Ze wijzen hier nog de plek en de ruïnes en al dat soort dingen aan. In Evelyn kunnen ze zo bezoeken in Zuid-Duitsland. Verhalen zijn er dat Paulus daar geweest is en dat daar eerste christengemeenten gesticht zijn. Dat er bovendien al gelovigen waren voordat Paulus daar kwam. Enzovoort. Maar Paulus schijnt er een belangrijke rol gespeeld te hebben. En ze hebben niet voor niks die grote kathedraal in Londen naar hem genoemd.
Zuid-Engeland,
hè? Engeland, ja. Zuid-Duitsland? Nee, toch? Echt? Ja, nee, ik zeg zoals men... Zoals wij de verhalen kennen over de oorspronkelijke bewoners van Nederland die vanuit Duitsland ons land binnenkwamen. Zo hebben we in Engeland oude verhalen over de eerste christenen die daar kwamen. Net zo goed. En daar is Paulus een van de belangrijkste van. Dat wijst men ook gewoon aan als een historisch gegeven. En St. Paul's Cathedral, hè, de grote kerk in Londen, die is ook daarna genoemd. Het is niet zomaar leuk zo naar Paulus noemen, nee. De gedachte is dat hij min of meer de stichter van die kerk geweest is. Nou, niet van dat gebouw natuurlijk, maar wel van de christengemeente daar. Men wijst er vrij uitgebreid aan, er zijn nog heel wat meer verhalen over hoe het dan komt. Maar als je dat verhaal zo volgt, dan is dat de logische consequentie. Of het echt gebeurd is, ja, daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. En of de Batavieren ons land binnenkwamen bij Lobit is ook maar de vraag. Dat weten we. En of Bonifatius wel bij Dokkum vermoord is, dat weet ik ook eigenlijk niet goed. Daar staan allemaal vraagtekens bij. Hoewel je dat goed kunt voorstellen natuurlijk. Maar er staan allemaal vraagtekens bij. Dat is namelijk allemaal niet te bewijzen. Maar het is met al die oude geschiedenis niet. Maar als je nou zegt, de traditie zegt dat Paulus voor de leeuwen geworpen is, dan zeg ik, ho, 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 de traditie zegt dat hij uit de gevangenis bevrijd is en dat hij met bijvoorbeeld Maria, de moeder des Heren, En ik dacht ook met Maria Magdalena naar Engeland gereisd is uiteindelijk. Ja, dit is, is nog veel uitgebreider dan ik het nou vertel. En men kan de route gewoon nog aanwijzen waar hij geweest is en waar gepredikt zou zijn enzovoorts. En wie ze waar ontmoet hebben en dat soort dingen meer. En die route was heus een bekende route, omdat in de dagen van de Heer Jezus in elk geval er een handelsroute bestond tussen Palestina, tussen Judea dus en Engeland. In elk geval omdat men daar tin vandaan haalde. Uit de tinmijnen uit het zuiden van Engeland. Dat is bekend. Waarna weer het verhaal volgt, maar dat is weer niet aan te tonen. Iemand kan het bedacht hebben, maar goed, het is een verhaal. Dat die tinmijnen in Engeland voor een deel eigendom waren van Jozef van Arimathea. Ja. Dus die bezat daar tinmijnen en die was dus de man van de handelsverbinding met Engeland. Waarbij bovendien veronderstelde dat Jozef van Arimathea weer een familielid was, een oom of zoiets van de Heer Jezus. Wat ook al niet zo gek is, want de vader van de Heer Jezus, volgens de wet, de wettige vader van de Heer, heette ook Jozef. Zo vreemd is het ook niet, dat valt wel aardig aan te tonen. De gedachte is zelfs, maar dat moet je niet verder vertellen natuurlijk, maar de gedachte is zelfs dat in die tijd dat we van de Heer Jezus niks weten, tussen zijn 12e en 30e levensjaar, dat hij die in Engeland zou doorgebracht hebben. Althans een deel daarvan, dat hij met oom Jozef is meegeweest en in Engeland geweest zou zijn. En als dat zo is, maar nogmaals, dat is niet bewijzen, maar als je praat over overleveringen, als dat zo is, dan is daarmee een uitspraak van de Heer, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, die moeten ook mijn stem horen, helemaal voor de hand liggend. Omdat dat dan een deel van zijn leven geweest is, daar in Engeland. Begrijp u? Die mensen kent hij dus daar. Bij namen zelfs, enzovoorts. En wat ligt er meer voor de hand? Dat hij aan hen denkt om hen dan ook te bezoeken op een of andere wijze. En in dit geval dus de andere wijze, namelijk dat ook hen het evangelie gezonder zou worden. En zo verder. Waarna vervolgens, ik moet zeggen dat het dus een tamelijk vaste route is dan van Jeruzalem naar Noordwest-Europa, laten we zeggen meer speciaal Engeland, waarna vervolgens bekend is dat vanuit Engeland altijd het evangelie gepredikt is. Niet vanuit Rome, vanuit Engeland. Vanuit Rome kwam men met het zwaard. Of je laat het dopen of je kop eraf. Dat ging vanuit het zuiden. Maar vanuit Engeland werd het evangelie gepredikt. Het is altijd zo gebleven en het is eigenlijk tot in onze dagen nog steeds zo. Ik noem Engeland altijd de uitvinder van de Bijbelgenootschappen. De British and Foreign Bible Society, dat betekent dat Engeland de taak op zich genomen heeft om de Bijbel te bewaren, te drukken en te verspreiden en ook te prediken over de hele wereld. Altijd zo geweest.
Het is ook een geschiedenis, of de geschiedenis is zeker, dat de zigeuners die komen één keer per jaar samen in de Camargue, in een bepaalde plaats.
Ja.
Dan gedenken ze onder andere met elkaar dat er op een gegeven moment een bepaalde heilige vaak in binnenkwam onder het evangelie.
Ja.
Ik weet niet wie het is geweest, maar zo, daar zit ook weer zoiets van.
Ja, vermoedelijk ook uit Engeland, hoor.
Ja. Ik kan wel zeggen, de heilige Barbara, ik weet niet hoe die
heet. Ja.
En Jacobus, wat ook alles.
Van Bonifacius ook niet via Engeland hierheen, geloof wel, hè? Was de gedachte. Nou, ik maar goed. Ik zal het maar eens een keer bestuderen, vooruit. Maar zo ongewis steekt het in elkaar. Dat wil zeggen dat er een tamelijk vaste verbinding is met de Anglo-Saxische volkeren. En dat bovendien de hele geschiedenis door. De Engelse kerk, met kleine letters gewoon, tegenwoordig schrijven ze met hoofdletters, de Anglicaanse kerken. De Engelse kerk. Maar dat de kerk in Engeland bedoel ik dus, ook altijd onafhankelijk van Rome gebleven is. Het misverstand is dat de kerk in Engeland zich onafhankelijk heeft gemaakt van Rome. De hele Engelse kerk, die dan geacht werd Rooms-Katholiek te zijn, zou zich afgezonderd hebben van Rome, omdat de Engelse koning, dat was Hendrik de VIII, zal het wel geweest zijn, ruzie kreeg met de Rooms-Katholieke Kerk, omdat, vanwege zijn huwelijksperikelen, dat wil zeggen, die elk tweede jaar sloot hij een ander huwelijk of zo, en dat kon dan bij de kerk niet door de beugel, want heeft de paus hem gezegd van, jongen, dat kan zo niet doorgaan, Henk, dat kan toch niet. Nee, Henry heet hij dan, of Henry. Maar Henk, dat kan toch zo niet doorgaan, waarop hij zei, oh, dat kan best, en hij brak de hele kerk van Rome af, en werd zelf het hoofd van de Engelse kerk. Dat is dan het verhaal, maar dat is een aardig verhaal, maar het klopt niet, omdat de Engelse kerk nooit afhankelijk is geweest van Rome. Never. Alleen bij die gelegenheid werd het eens even duidelijk naar voren gesteld. Die paus die deed maar alsof hij in Engeland ook voor het vertellen had, want er was een christelijke kerk en dus viel het onder zijn jurisdictie. Maar toen hebben ze hem duidelijk te verstaan gegeven dat dat niet het geval was, niet met ingang van heden, maar het was altijd al zo geweest. De man die Hendrik de VIII had trouwens sowieso wel gedaan wat hem uitkwam, zonder zich van Rome iets aan te trekken. En in het algemeen zijn Engelsen ook allergisch voor de Rooms-Katholieke Kerk. Ze zijn bang voor alles wat van het continent komt, omdat wat van het continent, wat van het vasteland komt, is per definitie in hun ogen Rooms-Katholiek en staat onder leiding van de paus. Hoe het nu is, weet ik niet. Maar in het verleden heb ik dat in Engeland in ieder geval heel duidelijk gemerkt dat het zo was. Nou, altijd zelfstandig geweest en eigenlijk dus bewaarders geweest van het woord van God en predikers daarvan. En eigenlijk op dezelfde manier dus als dat voor Israël bedoeld geweest was. Israël zou moeten geweest zijn degene aan wie het woord Gods toebetrouwd was en die het zou bewaren en prediken. Terwijl in de geschiedenis van het christendom Engeland dat geweest is. Nou, Engeland, ik mag het zelfs niet, ik moet zeggen de Britten zijn dat geweest. De Britten, maar dan zeg ik weer eens wat, de Britten. Het verbondsvolk betekent dat, die van het Brit, van het verbond. Ja, logisch dan. Nou goed, als hier dan staat, de eilanden zullen naar zijn leer wachten, zou je dat in de eerste plaats letterlijk moeten betrekken? Inderdaad, op Noordwest-Europa, meer speciaal Engeland. Dat dan geacht wordt af te stammen van Efraïm. Maar niettemin, de bredere betekenis is belangrijker waarschijnlijk, namelijk dat via die weg de leer van de Messias gebracht is naar de heidenen in het algemeen en wel over de gehele wereld. Want die Britten met hun imperium, het is GB, hè, Great Britain, het grote Britse wereldrijk, het grote Britse gemeenebest of imperium, heeft er inderdaad voor gezorgd dat het evangelie over de gehele wereld verspreid is geworden. De Azië, Afrika, Amerika, overal ter wereld. Het zijn altijd Engelsen geweest. Anderen ook, maar in de eerste plaats Britten. Dus vandaag, hè, christenen zijn in Japan, in China, of hoe het allemaal maar heten mag. Dan komt dat omdat de Engelsen daar het woord gebracht hebben. En in mindere mate ook Nederlanders natuurlijk. En vervolgens natuurlijk ook Amerika, die heeft er ook bijgedragen, dat is wel zo. Maar in principe Engelsen. En datzelfde geldt voor Afrika. Denk u maar aan Livingston enzovoorts, hè, die jongens. Hè. Nou goed, dat weten we dan. De gedachte is dus dat de zaligheid van Israël zou worden weggenomen, oftewel van Juda zou worden weggenomen, van de Joden zou worden weggenomen en gegeven zou worden aan de heidenen. Dat is eveneens Handelingen 28, is opmerkelijk dat Handelingen, en dus Handelingen 28, eindigt met te zeggen dat de zaligheid de heidenen gezonden zal worden, en dat vervolgens als, dat zegt Paulus namelijk, en het laatste wat over Paulus staat, een paar versen verder is, dat hij in die gevangenis 2 jaren lang het koninkrijk predikte, ongehinderd. Dat betekent dat die 2 jaren een beeld zijn van onze hele bedeling, waarin de zaligheid de heidenen gezonden is. Maar als je het letterlijk neemt, en dat moet je natuurlijk ook, dan zou je eruit moeten concluderen dat dus na die 2 jaren Paulus uit zijn gevangenis bevrijd werd. En wat ligt dan meer voor de hand dan te veronderstellen dat hij toen daadwerkelijk en heel uitdrukkelijk naar de heidenen gegaan is om daar het evangelie te prediken. Dat is het meest voor de hand liggende in het Bijbelse verband. Los van elke menselijke overlevering en traditie. Dat zeg ik, daar zegt de apostel. Het laatste wat hij zegt is, de zaligheid is de heidenen gezonden. En over hem wordt als laatste gezegd, hij predikte het koninkrijk Gods ongehinderd in zijn gevangenis 2 volle jaren. En de betekenis daarvan is overdrachtelijk. Dat die 2 volle jaren een beeld zijn van de 2000 jaar van het verborgen koninkrijk, oftewel van de gemeente in onze dagen. En de letterlijke betekenis en consequentie ervan zou dan toch moeten zijn dat hij 2 jaren daar predikte en toen uit de gevangenis dus bevrijd werd. Want dat betekent het. Hij zat in de gevangenis en 2 jaren lang predikte hij in de gevangenis het koninkrijk. Het evangelie of hoe het dan maar staat. Dat betekent het dus dat hij na 2 jaar eruit ging. En als de volgende vraag, wat zou je dan na die 2 jaar gedaan hebben? Nou, als we dat uit het verband moeten opmaken, moeten we veronderstellen dat hij dus na die 2 jaar bevrijd is en inderdaad naar de heidenen gegaan is om daar het evangelie te prediken. En als we dat in verband brengen met Jesaja 42, waarin me staat, hij zal het recht de heidenen voortbrengen en de eilanden zullen naar zijn leer wachten, terwijl hij zich verbergt, terwijl Christus zich verbergt, dan moet je toch aannemen dat Paulus dan naar die eilanden gegaan is. Toch? Dat staat er wel niet. Ik zeg niet dat het zo is, want dat weet ik ook niet. De enige dingen die we zeker weten zijn de dingen die expliciet in de schrift staan. Maar als je dan moet speculeren, als je dan moet veronderstellen wat er dan verder gebeurd is, dan geloof ik dus niet dat Paulus na 2 jaar uit de gevangenis ging en toen gedood werd. Ook niet dat hij na 2 jaar uit de gevangenis ging en daarna weer gevangen gezet werd en alsnog gedood werd. Ik geloof inderdaad dan dat het meer voor de hand liggend is dat hij uit de gevangenis ging na 2 jaren en toen deed wat hij gezegd had. Toen inderdaad in de praktijk bracht wat hij in die 2 jaar in de gevangenis symbolisch uitbeeldde, namelijk dat hij naar de heidenen ging en dat hij nooit meer terug naar het oosten gegaan is, maar alleen nog naar het westen. Samaria en de einden der aarde, de hoeken der aarde, oftewel Angleterre en Engeland ligt dan zeer voor de hand.
De elf apostelen, die hebben toch eigenlijk nooit het evangelie aan de heidenen gebracht?
Niet echt, nee.
Ze hebben zich altijd gehouden aan de opdrachtbehandeling van Matthäus 10.
Ja. Kijk, als je het verschil zou moeten nemen tussen Paulus en de apostelen, is het eigenlijk dit, dat bij de apostelen erom ging, dat hij, er werd gepredikt aan iedereen, hè? Niet alleen een Joden, ook een heidenen. Maar de gedachte is dan dat de heidenen de synagogen zouden binnenkomen. Binnen de Joodse gemeenschap zouden komen, terwijl bij Paulus het precies andersom ging. Hij predikte in de synagoge met als resultaat dat hij eruit gegooid werd en dat de gelovige Joden ook uit de synagoge kwamen. Dus bij Petrus en de zijnen kom je er eigenlijk in, kom je terecht bij een gelovig Israël. Nog in de synagoge is helemaal geen probleem, hè? Dat kan binnen ook gebeuren. Maar bij Paulus ging het de andere kant, toen ging het naar buiten. Dat is het verschil, maar de prediking was hetzelfde. De gevolgen waren anders, maar de strekking van de prediking was ook inderdaad anders.
Geoefend.
Niet echt, nee.
Nee, en ook in handeling 1 vers 8 niet.
Nee.
Niet naar alle volken.
Ze zijn niet naar alle volken gegaan.
Er is bewijs in handeling 10 naar de hoofdman, dan wordt Petrus gedwongen om naar de heidenen te gaan.
Ja, inderdaad. Dat deed hij namelijk van nature niet. Bij uitzondering kwamen ze wel bij heidenen terecht, maar dan nog meer in de zin van dat de heidenen ook deel zouden hebben aan de zegeningen van Israël. En de gedachte is dan dat ze aan Israël zouden worden toegevoegd. Dat is ook geen onbijbelse gedachte. Het is zelfs niet onpaulinisch, want ook Paulus heeft die gedachte. Maar bij Paulus gaat het dan zo dat de heidenen deel krijgen aan dezelfde zegening als Israël. Maar dan niet in de lege plaats, maar buiten de lege plaats. Niet in de synagoge, maar buiten de synagoge. En niet in een geopenbaard koninkrijk, zoals bij de apostelen de gedachte was, waarbij een koninkrijk wat verborgen zou blijven. Dat is Paulus.
Kijk, wat de apostel Paulus betreft, na handeling 13, toen ze uitgestuurd werd, Paulus en Barnabas, of andersom, Barnabas en Saulus.
Ja, ja.
En dan later lezen natuurlijk net andersom. Paulus en Barnabas.
Ja.
Kijk, en dan komt een gegeven ogenblik. Hij ging altijd eerst in de synagoge. En vanuit de synagoge, daar werd hij bedrogen, wat ik meen dat het handeling 19 is, ging hij over in een zekere school van een zekere
tijd. Ja, 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 ja.
En daar studeerde hij 2 jaar en toen ging hij wel.
Ja, inderdaad. Wat er gebeurt namelijk is dat hij buiten geworpen wordt. Hij predikt in de synagoge, maar komt er dan naast te staan. Maar dat is helemaal kenmerkend voor zijn prediking ook. Dat wil zeggen, het gaat niet om iets in Israël, in het koninkrijk, maar het gaat om wat er buiten tot stand komt en naar de einden der aarde. Bovendien, het is inderdaad waar, als je voor zover je spoor van apostelen kunt volgen, dat kan bijna niet hoor, want je kunt eigenlijk alleen het spoor van Petrus een beetje volgen. Maar was het altijd zo dat hij, de man die kwam dan terecht in Joodse gemeenschappen en maakte deel uit van Joodse gemeenschappen die dan inderdaad tot geloof in de Heer Jezus kwamen, maar er bleven Joodse gemeenschappen. En in de, voor zover we kunnen nagaan, leefden de Joodse gemeenschappen dan ook inderdaad nog steeds naar de Joodse gebruiken. Wat Paulus Petrus overigens kwalijk dan, maar het gaat er maar om dat je ziet dat het helemaal Joods van karakter blijft. En Peter schrijft ook zijn brieven aan gelovige Joden, Jacobus trouwens ook, of desnoods aan gelovige Israëlieten, neemt het dan iets breder, maar het blijft Israëlitisch karakter hebben. Terwijl dat bij Paulus helemaal niet het geval is. Paulus richt zich wel primair tot de Joden, overal waar hij komt, was maar van nature, vanwege zijn verbondenheid, vanwege dat hij zelf ook een Jood is, dus makkelijk zat. Maar het is altijd zo dat als bij Paulus ook heidenen tot geloof komen, dan breken de Joden weer af. Dat wil zeggen, ze zeggen, oh, als die heidenen erbij komen, dan gaan wij weg. Zo was het toch?
Ja, maar dus, dat blijkt ook bij Petrus in de gelaatbrief, dat Paulus in het openbaar bestraft.
Ja, ja.
Dat hij gelaatelde.
Dan zie je wel de grote verschillen daar waren, ja. Bij de ontwikkeling van de dingen, bij de ontwikkeling ook van de prediking van Paulus, was het natuurlijk toch zo dat de discipelen tot het inzicht moesten komen, de apostelen, de twaalfen dus, tot het inzicht moesten komen dat wat Paulus predikte, dat correct was, namelijk dat er een verborgen koninkrijk zou ontstaan en dat de bekering van Israël pas in de toekomst zou komen. Bovendien, daar staat ook in Handelingen 15 al dat het zo zou gaan. Maar niet tenminste de oorspronkelijke situatie deze, dat de twaalfen speciaal een prediking richt op Israël en gericht zijn op de bekering van Israël. Dat het niet tot stand kwam, dat is weer wat anders. Maar dat was hun doelstelling, maar het was niet de doelstelling van Paulus. Paulus' doelstelling was de heidenen, te beginnen bij Israël natuurlijk, te beginnen bij de Joden. En hij hoopte dan ook dat sommigen uit de Joden behouden zouden worden. Enige uit hen, zegt hij in Romeinen 11. Maar meer niet. Meer stelde hij zich ook niet voor. Want hij was de apostel der heidenen. En dus moeten we aannemen dat als er staat dat ze naar alle volken gezonden zouden worden, dat dat pas gebeurd is via de prediking van Paulus. En als het via de apostelen was, was het een bijverschijnsel. Omdat te midden van die volken Joden woonden aan wie deze discipelen of deze apostelen het evangelie predikten. Het verschil is moeilijk aan te geven, bovendien is er sprake van een overgang natuurlijk, maar het verschil is er wel degelijk. In ieder geval een verschillende doelstelling, daar gaat het maar om. Hè? De prediking is in principe dezelfde, maar de doelstelling was in ieder geval anders. Dus, als ik het moet afwegen, dan zou ik zeggen, ik geloof dat Paulus inderdaad die route gegaan is die ik zojuist beschreven heb. Of alle details van de verhalen waar zijn, dat is maar de vraag, dat weet ik ook niet. Maar het lijkt mij meer bijbels verantwoord dan de gedachte dat hij in die gevangenis in Rome gebleven is en toen voor de leeuwen geworpen werd. Daar zie ik helemaal niet zitten. Daar heb ik ook geen enkele bijbelse grond voor. Dat het zo ging. Integendeel, ik lees in de Bijbel maar over gevangenschap van Paulus. En dat Paulus meer zijn geloof uitspreekt dat hij uit die gevangenis bevrijd zal worden. En bovendien lezen we dat hij na 2 jaar er dan toch inderdaad uitkwam. Dan dat we lezen dat Paulus denkt van dat die gevangenis zijn einde zou zijn. En dat hij er niet meer uit zou komen en dat hij gedood zou worden of zo. Daar geloof ik niks van. Dat lees ik namelijk niet. Hè? Hij schrijft zelfs vanuit de gevangenisbrief en zegt, bereid ook voor mij een herberg, want ik hoop spoedig tot u te komen en dat soort dingen meer. Waarschijnlijk, jij hebt zelfs grote kans dat hij van tevoren geweten heeft dat hij 2 jaar in die gevangenis zou blijven. Waarom niet? Met een beetje inzicht in de typologie. Waarom niet? Hij liet zelfs een kamer voor hem inrichten en al dat soort dingen meer. En zelfs die brief waarin hij schrijft, dat is 2 Timotheus, hè? 2 Timotheus, dat zijn dan die beruchte laatste woorden van Paulus. In zekere zin zijn ze dat, in de Bijbel althans. Maar dat is 2 Timotheus 4. Daar staat in vers 6. Want ik word nu uitgegoten en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Nou, zegt men daar op grond van die verse dat Paulus is verwachten te zullen sterven. En er zijn 2 argumenten. Het ene is ontbinding, de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En de andere is die van vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Maar daar moet ik een opmerking bij maken. Ontbinding kan betekenen gewoon verlossing uit de gevangenis. Ontbinding wil zeggen dat de banden losgaan. Als Paulus zegt, gedenk mijn banden, dan heeft hij het niet over de cassettes, hè, maar dan heeft hij het over de gevangenis waarin hij is. En zijn ontbinding is dan bevrijding uit de gevangenis. Dan kun je nog zeggen, hij bedoelde de bevrijding uit de gevangenis, namelijk zijn deze aardse tent, zijn lichaam. Ja, dat kan. Maar het ligt niet zo voor de hand. Je kunt dus net zo goed lezen, de tijd mijner ontbinding, oftewel de tijd van mijn vrijlating is aanstaande. En als je zegt, maar er staat toch dat hij dan die kroon zal ontvangen, dan moet ik zeggen, ja, er staat niet dat hij die kroon zal ontvangen als hij sterft, want het is ook niet zo. In die dag zal hij die namelijk krijgen. Voorts is mij weggelegd, maar voorts betekent in de toekomst, het zal dus juist duiden op nog later, is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Maar dat is niet de dag van het overlijden van Paulus, maar het is de dag van de opname van de gemeente en van de rechterstoel van Christus. Dat is de dag van Christus dus. Dat spreekt niet over zijn dood, dat spreekt meer over zijn opstanding dan over zijn dood. Zie?
Tegelijkertijd schrijft hij ook over al.
Ja. Ja, ja, natuurlijk. Het gaat niet, je kunt er niet meteen uit afleiden dat hij dus over zijn dood praat. Dit gaat niet over zijn dood, het gaat over ver daarna. Het gaat over de vergelding des loons in de dag van Christus. Verder kun je natuurlijk zeggen, vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, verondersteld dat hij daarmee klaar is. Maar het hoeft helemaal niet, want het kan ook betekenen, tot op heden heb ik de goede strijd gestreden. En tot zover heb ik het goed afgebracht. Ik heb de goede loopbaan gelopen en tot zover geëindigd. Dat wil zeggen, eindigen wil zeggen dat men het doel bereikt en tot nog toe bereikt hij dat doel. Hij is dus op die weg. Het hoeft niet te zeggen dat het nu afgelopen is. Maar een sterker argument nog volgt uit wat er verder staat. Vers 11. Lucas is alleen met mij. Iedereen is weg, maar Lucas is nog bij hem. Waarom? Omdat het zijn dokter is, meneer. Omdat het zijn dokter is. Lucas is de arts. Waar heeft hij die dokter voor nodig als hij toch sterven gaat? Hij heeft een begrafenisondernemer nodig, niet een dokter. Dus hij heeft een dokter bij zich, omdat hij leeft. En hij van plan is te blijven leven, uiteraard.
Je kunt toch ook zeggen dat Paulus zo alleen gelaten werd, omdat hij eerst daar weer het bos van
had. Jawel, dat is ook zo. Maar de dokter is nog bij hem. Ja. En daar gaat het dan maar om. Waarom wil hij die dokter hebben? Ik pik natuurlijk alleen die details eruit, die wat te maken hebben met de gedachten waar we het nu over hebben. Vandaar dat ik vers 10 oversla. Dat heeft er niet zoveel mee te maken. Maar iedereen is weg. Waarom doet er niet toe? Maar Lucas is bij hem. Paulus zegt, nee, jou moet ik hebben. Jou moet bij me blijven, want het gaat niet goed. En als je altijd in de gevangenis zit, dan zit je in ieder geval ongezond. Ook al is het gevangenis gewoon huisarrest. Altijd binnen zitten is ook niet best. Je hebt gauw een dokter nodig. Nou, die heeft hij dus. En dan zegt hij, neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Welke dienst, als hij toch doodgaat? Het is nog van plan heel wat te doen en Marcus daarbij te gebruiken. Goed. Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Vers 12 kunnen we dus ook even verder overslaan. Vers 13. Breng de reismantel mee die ik de Troas bij Carpers gelaten heb. Een reismantel is een mantel met fietstassen, zeg ik altijd. Dat is een mantel met grote zakken om de bagage mee te nemen. Sommige mensen denken dat ik niet een trui wil dragen. Dat wil ik best, maar een trui heeft als nadeel dat er geen zakken in zitten. Dus waar laat je je pen, je portefeuille, je agenda, je zoetjes? Kortom, waar laat je al je spul, je sleutels en zo? Je hebt zakken nodig. Als man, ik tenminste wel, anders moet je met een handtasje gaan lopen. Dat vind ik ook zo raar, met een trui aan en een handtasje. Zo'n polstasje. Dat vind ik ook niks. Dan heb je je handen weer vol. Dus een jas, een reismantel is een jas met grote zakken. Zie? Waar heeft Paulus een reismantel voor nodig? Dat is toch een heel sterke, hè? Voor zijn reis in het dodenrijk, in de onderwereld of zo? Of naar de hemel toe? Ja, een jas met aangebouwde vliegershelm of zoiets. Voor naar boven toe. Nee, natuurlijk niet. Hij heeft die reismantel nodig omdat hij denkt op reis te gaan. En dat is wat je in de brief van Filemon, geloof ik, ook leest, of Filippenzen enzovoorts. De gedachte namelijk dat hij uit de gevangenis komt binnenkort. En dan moeten ze een herberg voor hem bereiden, of je denkt erom, ik kom bij jullie enzovoorts. Hè. Ik hoop u wedergegeven te zullen worden en dat soort dingen meer. En dan zegt men, ja, dat was zijn eerste gevangenschap, want zijn tweede gevangenschap, daar kwam hij niet uit, want dat blijkt uit 2 Timotheus. En dan zeg ik, nou, waarom vraagt hij dan in 2 Timotheus om een reismantel? Vind je precies hetzelfde, namelijk dat hij er wel uitkomt. Nou. En verder brengt de reismantel mee die ik de trouwens bij Carpus gelaten heb, als gij komt. En de boeken, inzonderheid de perkamenten. Nou, iemand die op het punt van overlijden staat, die maakt zich niet meer druk om zijn bezittingen. Of hij zou dat moeten doen vanwege het erfrecht, zo van... Die reismantel, die kun je wel bij Carpus laten, zeg maar dat hij hem houden mag, want ik heb hem toch niet meer nodig. En de boeken neemt die me mee, dat is leuk voor Timotheus, want die moet nog een boel leren. Maar dat staat er niet. Of hij schrijft aan Timotheus, had dus kunnen zeggen, haal die boeken maar op, die mag jij hebben, voor als ik er niet meer ben. Maar dat staat er niet. Integendeel, hij moet ze namelijk zelf hebben. En vers 18 zegt, de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, van de tegenstanders namelijk, en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En dan kun je daar wel weer in lezen dat hij dus van plan is naar het hemels koninkrijk toe te gaan. Maar dat kan niet, want daar was hij al. Hè? Ja, toch? Hij was toch al opgewekt met Christus, had toch al een nieuw leven en maakte toch deel uit van het koninkrijk, een verborgen koninkrijk. Maar niettemin was het dat koninkrijk. Dus dat tot het hemels koninkrijk kan niet betekenen dat hij ernaartoe zou gaan. Wat moet het dan betekenen? Kan dus alleen maar betekenen dat hij dat koninkrijk zou dienen en dus het evangelie zou prediken. En de koning van het koninkrijk zou dienen, al heet het dan een hoge priester, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, als er staat, hij zal mij verlossen van alle booswerk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dat wil dus zeggen dat hij zou verlossen worden van de boze werk. Dat is duidelijk, onder andere dat hij uit de gevangenis bevrijd zou worden. En dus dat hij zou de Heer zou dienen. En het evangelie zou prediken enzovoorts. En of die conclusies die ik nou trek allemaal juist zijn, dat weet ik dus ook niet. Maar je kunt zeker niet zeggen dat dit gedeelte, het slot van 2 Timotheus, dat de laatste woorden van Paulus zijn en dat hij daarna is overleden. Of zo. Integendeel, er zijn veel te veel aanwijzingen dat het niet het geval is en dat Paulus dat ook zeker niet verwachtte. Ik ben er ook geneigd de woorden van, ik heb mijn loop beëindigd, ik heb de goede strijd gestreden, om die in te interpreteren als, dat heb ik tot nog toe gedaan, tot nog toe heb ik aan het doel beantwoord, en ik heb ook stellig de indruk dat je eruit lezen kunt of moet, dat de apostel zegt van, nou tot zover was het dan, tot zover moeten jullie het ook weten, tot zover is het opgeschreven, tot zover is het voor jullie tot lering, en nu verdwijn ik van het toneel, niet in de zin van, ik ga sterven, maar nu hoor je van mij... Niks meer. En over de rest van mijn leven gaat het verder niet. Zoals het slotverrekening ook gebeurd is met de overige apostelen. Die verdwijnen maar zo van het toneel. Daar bedoel ik niet mee dat ze stierven, maar daar horen we niks meer van. Hun rol voor wat betreft de Bijbelse geschiedenis en de godsopenbaring, zal ik maar zeggen, was uitgespeeld. Ze hadden hun taak volbracht, klaar, punt erachter. En toen Petrus kwam tot de erkenning dat Paulus gelijk had en dat Paulus de gemeentelijke openbaringen openbaarde en dat Paulus de laatste woorden van God, hè, Gods laatste woord als het ware had ontvangen en doorgaf. Toen Petrus dat gezegd had, kon hij dus ook van het toneel verdwijnen. Toen hebben we ook niks meer van hem gehoord. We weten alleen dat hij de marteldood gestorven is, omdat dat ergens werd aangekondigd al. Omdat er ergens staat dat hij gesproken had over de wijze waarop Petrus gedood zou worden. In het Johannes Evangelie is dat, geloof ik. En waar daarna zegt de traditie dat hij ook gekruist is. Maar dat weten we dan verder niet. Maar van Paulus weten we dat helemaal niet. En het lijkt mij trouwens toch wel erg vreemd dat Paulus door de marteldood gestorven zou zijn. Omdat dat in strijd zou zijn met de rol die hij gespeeld had. Want Paulus is het grote voorbeeld voor de gemeente. En de gemeente wordt niet geëindigd in de dood, integendeel. De gemeente heeft eeuwig leven ontvangen. En ik denk dat we daarom ook niks lezen over de dood van Paulus. Natuurlijk is hij overleden. Dat hij de marteldood gestorven zou zijn, dat zou wat erg inconsequent zijn. Van Petrus niet, omdat Petrus staat voor de ontwikkeling van het Jodendom. En wat er van terecht kwam met het Joodse volk in het algemeen. En daarvan is bekend dat die rol van het Joodse volk uitgespeeld was. Dat hield op. Israël stierf, om zo te zeggen. Het zou wel opstaan, maar Israël stierf. En dat is dus met Petrus ook gebeurd. Net als met Johannes de Doper bijvoorbeeld, die een typisch van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Johannes de Doper stierf dus ook de marteldood. Maar van Paulus kun je dat moeilijk zo zeggen. Omdat Paulus eigenlijk in zekere zin de dood achter zich had. Hij had zijn oude leven afgelegd, dat is ook waar hij steeds over heeft. En hij stelt zichzelf ook als voorbeeld. Hij was eigenlijk al de opgewekte. Ik zei eigenlijk, daar had hij het ook steeds over, het oude afgelegd en het nieuwe aangedaan enzovoorts. In die ontwikkeling zat hij. En het is dan wel inconsequent om dan te veronderstellen dat Paulus de marteldood gestorven zijn. Zeker om te veronderstellen dat het nog door de Bijbel zal worden aangereikt ook. Ik zie dat dus helemaal niet zitten. Nee, je hebt de verkeerde tekst voor.
Ja, dat is wel van hier, maar van Peter staat het ook.
Van Peter staat er bij een andere lijn. Uitdrukkelijk wordt het een keer tot Peters gezegd over dat hij de marteldood zou sterven. Maar ik weet niet meer waar. Ik dacht achter in Johannes, maar als ik nou moet gaan zoeken, dan... Ja, die term van betekenen hoedanige dood hij sterven zou, dat gaat over de Heer Jezus zelf. Dat is Johannes 12, dacht ik. Maar van Peter staat ook zoiets, hè? Is dat Johannes 21 misschien? Ja, ik weet het ook niet, hoor. Ja, ik weet het. Johannes 21, dat klopt dus wel. Johannes 21, vers 19. En dit zeide hij betekende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dat zei de Heer over Petrus. Want de Heer zegt tot Petrus, u weet wel, hebt gij mij lief en dan weidt mijn schapen en zo. Je vraagt je af van welke stal dan, maar goed, daar hebben we het maar even niet over. Weidt mijn schapen. En dan vers 18, voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. En wandelt het al waar gij zelf wildet. Toen ging je eigen weg, Petrus. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden... En brengen waar gij niet wilt. Dan zal hij geleid worden. En er staat, en dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Zodat de letterlijke betekenis daarvan is, dat Petrus later gevangen genomen zou worden, afgevoerd zou worden. Zodat een ander bepaalde waar hij gaan zou, en het kost hem zijn leven.
Maar dat wel zegt toen, dat het was, dat de Heer, want een dood van de mens, dat verheerlijk je God niet meer. En daarom werd het aan de Heer.
Oh nee, u verheerlijkt God wel met dood als het is vanwege zijn woord, natuurlijk. Zeker wel. Ja, dat zijn allemaal van die wilde dingen. Ik heb het nooit eerder gehoord trouwens. Dat is maar goed ook dan. Natuurlijk, martelaren, diegenen dus die gedood worden om hun getuigenis, verheerlijken God daarmee. Jazeker. Natuurlijk, ja. Zeker wel. En die krijgen dan ook meer loon, die krijgen een speciaal loon daarvoor. Zeker. Ja hoor. Wat zei je? Ik versta je niet. Zelfs dat is waar, ja. Dat zelfs de Heer verheerlijkt wordt in degene die verloren gaan en die in het poel des vuurs geworpen worden. De Heer wordt overal in verheerlijkt. In verschillende aspecten. Hè. Dus dat is een argumentatie die natuurlijk helemaal nergens op slaat. Hè, die u juist even naar voren brengt. Hè. Nee, het was niet van uzelf, maar goed zo. Zo gaat dat. Nee, maar de gedachte is inderdaad dat Petrus letterlijk gevangen zou genomen worden en gedood worden. En dan bij zijn getuigenis zou blijven en gedood worden. En vergis u nou niet, dit hele verhaal staat in verband met dat Petrus ook een keer op zijn geloof getest werd en toen viel hij er vanaf. Toen zeiden ze tegen hem, maar die hoort er toch ook bij? Toen zei hij, ik ken die mens niet. En dan wordt hierop teruggekomen, want hij heeft hem driemaal verloochend en nou wordt hem driemaal gevraagd door diezelfde Heer, heb jij mij lief? Dus in dat verband staat het. En toen redde Petrus zijn hartje door te zeggen, ik ken die mens niet. Want hij dacht dat het nodig was, omdat hij anders gedood zou worden. Maar nu vraagt hij, heb jij mij lief? Het antwoord is ja. Dat kwam wat moeizaam. Maar het antwoord moet zijn, ja, dat zou het eerlijke antwoord geweest zijn. Maar het duurde wel een tijdje voordat Petrus inderdaad tot vastheid kwam, tot stabiliteit zal ik maar zeggen, dat hij niet meer afviel, want later in die dagen van handelingen die in Galaten 2 besproken worden, was hij dus wel weer, niet tot ongeloof gekomen, maar wel weer teruggevallen tot leven onder de Jodendom en dus onder de wet in het algemeen, dat soort dingen meer. En toen moest hij dus weer een keer een uitbrander krijgen, niet van de Heer, maar nou van Paulus. Nou, enzovoorts. Maar uiteindelijk kwam hij dan toch tot zekerheid en stabiliteit. Dat zijn ook zijn laatste woorden in 2 Petrus, enzovoorts. Maar daarna heeft men hem ook een keer gezegd, blijkbaar, van hé, jij hoort daar toch ook bij? En toen moet hij gezegd hebben, dus inderdaad. Hè? En toen hebben ze hem ook ter dood gebracht. Want dat is waar dit vers op wijst. Vandaar dat we zeker weten dat Petrus toch de marteldood gestorven is. Dus gedood werd vanwege zijn getuigenis, vanwege zijn geloof. En daarom heeft hij God verheerlijkt, natuurlijk wel, want er blijkt dat het woord Gods inderdaad sterker is dan het hele leven en bestaan van de oude schepping. Het woord is sterker dan het leven van Petrus en dan de gedachte van Petrus zelf. Dat is een verheerlijking van God, inderdaad. Tot eer van God. Bovendien de dood van de Heer Jezus zelf was ook tot eer van God. Enzovoort. Er zit een andere betekenis die natuurlijk achter deze woorden zit, is dat van tot Petrus gezegd wordt, je ging vroeger je eigen weg. Toen Petrus zijn eigen weg ging, daar was Paulus, zei, hé, dat doe je helemaal verkeerd. En voor het aanzien van de hele gemeente wees hij Petrus terecht, enzovoorts. Petrus moest namelijk sterven in de overdrachtelijke betekenis, namelijk hij moest het oude leven afleggen. Hij moest alle schade en drek achter, wat hij winst achtte, het hele Joodse systeem en alles. Hij moest het allemaal loslaten, de oude mens afleggen en zich laten leiden door een ander. Zodat Petrus niet langer haantje de voorste was, maar Paulus was dat geworden. Dat voor Petrus moet het toch gevoeld hebben als een vernedering. Maar inderdaad, dat is wat zou gebeuren. Maar het is gewoon een beeld van het afleggen van het oude ego, het oude zelf, het oude ik heet dat geloof ik, het eigen ik. En het aandoen van iets nieuws. Maar dat is een geestelijke betekenis die daarachter zit. Natuurlijk. Maar het is ook letterlijk gewoon zo aan hem gebeurd, precies zoals het hier staat. Nou. Waar waren we eigenlijk? In Jesaja 42 dacht ik, hè? Bij die kwestie van die eilanden die naar zijn leer zouden wachten. Want de gedachte is namelijk, en laat ik dat dan nog noemen, dat de zegeningen van Israël zouden komen tot de heidenen, tot de verre landen in het algemeen, waarna een mooie sprong gemaakt wordt, een sprong zoals wij hem ook zo vaak maken. We springen ook van het een op het ander, omdat dat parallellen zijn, weet je wel. Zo parallel vind je hier ook, want er staat meteen vers 5, alzo zegt God, Jehovah, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat eruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest en degene die daarop wandelen, ik, enzovoort, zal u bij uw hand grijpen enzovoorts. En de gedachte is dan dat God de God is die uitbreidt. Kijk, is heel eenvoudig. God is per definitie de schepper. Maar hoe maakt God de schepping? Wel, door uitbreiding. Hij breidt namelijk zichzelf uit. En die uitbreiding die tot stand komt, heet dan de schepping. De wereld, de kosmos. En er zijn ook andere termen voor natuurlijk. Het heet dan zijn kleed. Eventueel zelfs zijn vrouw. Kan allemaal. Maar God is een God die uitbreidt. Als het verhaal volgt, wat we hier al eens vaker besproken hebben, waar ik dan volgende keer wel weer eens een keer weer terugkom. Hè, dan is het zo dat in Genesis 1, weliswaar in vers 1 staat God, in het begin schiep God de hemel en de aarde, en er staat niet bij hoe hij dat deed. En wij leren dan vervolgens dat in die 7 dagen sprake is van een herstel van een oude gevallen wereld. Dat is wel zo. En dan zeggen wij, dat zijn dus geen scheppingsdagen. Dat is ook zo, maar het neemt niet weg dat ik er stellig van overtuigd ben dat die hele procedure van die 7 dagen wel degelijk een illustratie geeft van hoe de schepping als zodanig ooit in de beginnen tot stand gekomen is. Dat wil zeggen, het is een soort herhaling. Kijk, typologie. Want dat vergeet ik vast volgende keer, maar het schiet me nou toe binnen. Typologie werkt naar 2 kanten. Ik bedoel, bijbelse typologie werkt naar 2 kanten. Niet alleen naar de toekomst, maar ook naar het verleden. En eigenlijk doet het dat gelijktijdig. Omdat typologie niet de kwestie is van eerst een beeld en daarna de echte verschijning. Het is wel zo dat typologie spreekt over een aanleiding tot een betere hoop. Hè? Typologie spreekt over toekomende vergoederen, maar niet uitsluitend. Dat is niet de enige waarheid. De waarheid zit veel dieper en is veel algemener. Dat er sprake is namelijk van herhalingen of parallellen. Dezelfde structuur herhaalt zich overal in de schepping. En aangezien de schepping onderworpen is aan de tijd, daar gaan we weer met onze dimensies. Aangezien de schepping onderworpen is aan de tijd, wil zeggen dat dezelfde structuren zich herhalen overal in de tijd. Soms groot, soms klein, soms omgekeerd, soms op z'n kop, of hoe dat maar eten mag. Maar niettemin, dezelfde structuur herhaalt zich. En of je nou in Genesis 1 leest dat de aarde verscheen uit het droge land, of je leest in Exodus dat Israël door de Schelfzee trok, of in Jozua dat ze door de Jordaan trokken, dat maakt allemaal niks uit. Het is allemaal dezelfde structuur. Wat is een beeld van hoe straks de nieuwe schepping uit de oude tot stand komt? Dan is het oordeel niet water, maar vuur, maar verder is het hetzelfde. Maar het is ook hetzelfde als de wijze waarop ooit, nog verder terug dan Genesis 1 vers weet ik veel, de derde dag, waarop ooit in het verleden deze oude schepping, deze tegenwoordige wereld tot stand kwam, oorspronkelijk. Uit het water en dus door het woord. Precies hetzelfde. Ja, een mooi voorbeeld, ja, het is allemaal. Het is een mooi voorbeeld. Ik zal eerst een bekend voorbeeld noemen. Het bekende voorbeeld is het slachten en eten van het paaslam, waarvan wij christenen zeggen, het is een profetie over de dood en opstanding van Christus. Opstanding noem ik er dan maar bij, dat vergeten ze meestal. Maar het is profetisch, het spreekt over dood en opstanding van Christus, terwijl het jodendom zegt, het is een herinnering aan het slachten van het paaslam bij de uittocht uit Egypte. Ja, wat is het nou? Ja, allebei. Want in het Oude Testament staat inderdaad dat het een herinnering is aan de uittocht uit Egypte. Maar in het Nieuwe Testament staat dat het Christus het echte paaslam is, 1 Korinthe 5. En dus is de zaak eigenlijk zo, dat het slachten en eten van het paaslam in de loop der eeuwen, dat wil zeggen tussen de uittocht uit Egypte en de komst van Christus, was het de herinnering aan de uittocht uit Egypte, maar het slachten van het eerste paaslam bij de uittocht uit Egypte was wel degelijk een voorafschaduwing van de komst van Christus, niet bij het aanbreken van het oude verbond, zoals bij de uittocht uit Egypte, maar Christus als degene door wie het nieuwe verbond tot stand komt. Dus zijn er eigenlijk maar 2. Het ene is bij de uittocht uit Egypte, het oude verbond. De andere is Christus bij het aanbreken van het nieuwe verbond, bij de uittocht uit de wet dus eigenlijk, uit dat diensthuis. Je ziet een herhaling. Maar daartussenin werd ook het paaslam geslacht en gegeten. Daarvan kon je zeggen dat het een herinnering was aan het verleden, maar ook dat het een profetie was van de toekomst. Het is allebei. Je moet niet zeggen, het wijst eerst naar het verleden en dan naar de toekomst. Zo kun je het ook niet zeggen. Dat hoeft niet, je kunt het hele verleden erbij vergeten. Kan ook. Maar het is een beeld wat aan alle kanten terugkeert. Het is ook niks bijzonders. Als je een beetje kunstwerk hebt, beeldende kunst bedoel ik, kan niet schelen wat voor beeldende kunst, maar beeldende kunst, dan als het best een beetje fatsoenlijke beeldende kunst is, dan zul je zien dat dezelfde thema's zich steeds herhalen, overal opnieuw voorkomen. Of in andere vormen, maar dan dezelfde kleuren. Of dezelfde kleuren, maar dan in andere vormen. Of dezelfde vorm, maar dan weer groot en dan weer klein en dan weer omgekeerd en hoe je dat er maar hebt, maar het herhaalt zich. Dat zijn de kenmerken, daaraan herken je ook de schepper, om zo te zeggen, van het kunstwerk of zoiets. Ja, dat herhaalt zich, er zitten bepaalde patronen in. Je kunt niet zeggen, dit is een beeld van dat. Ja, dat is het, maar dat is ook een beeld van dit en dat is weer van zus en zo. En dat zit overal. Nou, een ander mooi voorbeeld, dat is iets minder bekend. Dat is het voorbeeld van de zondvloed, de grote vloed bij Noach. Waarvan in ieder geval vaststaat dat het een voorafschaduwing is van het uiteindelijke oordeel over de schepping. Maar dat komt door vuur. Maar dat staat er ook bij, hè? Want er staat, de aarde zal niet meer vergaan door water. Hoe dan wel? Want die zal vergaan. En het antwoord is door vuur. In 2 Petrus 3 wordt dat, of is 2 Petrus 3? Geloof het wel, ja. Wordt dat er inderdaad ook gezegd. De aarde is ooit door water vergaan, maar in de toekomst zal het door vuur vergaan. Nou, in ieder geval, de vloed van Noach is een uitbeelding van hoe straks in de toekomst de nieuwe schepping tot stand komt. Hoewel het ook een uitbeelding is van de dood en opstanding van Christus, waardoor een nieuw koninkrijk ook een nieuwe schepping tot stand komt. Maar dan in de verborgen betekenis, in de geestelijke zin. Noach en zijn achttal en de ark is toch allemaal een beeld van Christus? In het verleden. Maar de hele vloed kan beschouwd worden als een beeld van toekomst. Maar het kan ook beschouwd worden als een afschaduwing van iets wat al eerder gebeurd was. Namelijk de vloed van Genesis 1 vers 2. En dat is eigenlijk nog wel de belangrijkste, eerlijk gezegd. Omdat in de vloed van Noach dan achteraf toch nog wordt uitgebeeld hoe dat vroeger gegaan is, waarbij Noach dus eigenlijk een type is van Adam, om zo te zeggen. Die Noach die met zijn huisgezin na de vloed op aarde leeft, komt dan overeen met Adam die na de vloed hier op deze aarde leeft. Zo zit het gewoon. Ik ga nou maar niet op de details in. Ik heb het bij andere gelegenheden alles gedaan. Uitgebreiden. Maar het gaat er maar om dat de hele zondvloedgeschiedenis verklaard kan worden tegen de achtergrond van de val van het oordeel van de oorspronkelijke schepping in Genesis 1. En dat is de enige echte goede verklaring. Eigenlijk zit de hele heilshistorie erin opgesloten. De val van de wereld is zoals in Genesis 1 vermeld. En daarna ook het herstel ervan. En de belangrijke lijnen uit de heilsgeschiedenis zitten allemaal in het zondvloedverhaal opgesloten. Maar het zondvloedverhaal zelf, dus het vergaan van de aarde door water, is gewoon een herhaling achteraf van iets wat eerder in veel grotere mate heeft plaatsgevonden. Want in de vloed van Noach verging de wereld niet. Ja, de wereld der goddelozen verging, maar niet de wereld. En ook de mensheid niet, Noach namelijk ook niet. Maar typologisch wel, verging de wereld wel degelijk. En zo is dus eerder ook gebeurd, namelijk dat de wereld die toen was, zoals Petrus dat zegt, door water vergaan is. Niet door water van Noach, maar door het water van de vloed van Genesis 1 vers 2. Waarna uit die wateren de aarde oprees zoals wij die kennen op de derde dag van Genesis 1. Zie? Zodat de zondvloed achteraf een bevestiging geeft van de leer van de val van de oorspronkelijke wereld en dan de zogenaamde herschepping. De hele restitutieleer zit daar dus in. Maar de gedachte is dus dat typologie inderdaad naar verschillende kanten in verschillende richtingen wordt toegepast. Nou, dat heeft ook te maken met wat hier staat in Jesaja 42 vers 5. God is namelijk de God die de hemelen geschapen heeft, heeft ze uitgebreid. God is degene die uitbreidt van zichzelf uit en die groter wordt, die de dingen groter maakt. En dan ontstaat altijd hetzelfde plaatje van al die concentrische cirkels, weet je wel, al die cirkels die steeds maar groter worden. En de gedachte is niet alleen dat zo de schepping in elkaar steekt, maar de gedachte is ook dat Gods heilswerk zo gaat. Het begint namelijk in het centrum met Christus en daaromheen de gemeente en daaromheen Israël. En zo kun je dat zeggen, hè? Dat is de uiteindelijke situatie. Maar je kunt ook andersom zeggen, als je de volgorde namelijk neemt van de heilsopenbaring, dan moet je zeggen, de zaligheid werd gegeven aan Israël, Maar bij nader inzien wordt die zaligheid uitgebreid, komt er cirkel omheen en dat is nou de gemeente. Dat is dus een andere volgorde dan die ik meestal geef. Maar dit is ook niet de hiërarchische volgorde, maar dit is de tijdsvolgorde, om zo te zeggen. De opbouw van de godsopenbaring, dat is een andere reeks dus, hè? En in de praktijk loopt die reeks precies andersom. Dan krijg je dus inderdaad het laatste, de eerste en de eerste, de laatste. Oftewel, de hele zaak wordt binnenste buiten gekeerd, krijg je dan, hè? Maar de gedachte is dan dus, dat werd eerst gegeven aan Abraham, daarna aan heel Israël, cirkel eromheen, daarna aan de gemeente, cirkel eromheen, en nog verder gewoon de heiden in het algemeen. God breidt uit namelijk. En dat is wat hier staat. De God is schepper. Scheppingswerk bestaat in principe uit uitbreiden, uitspannen met kracht. Ik kom er volgende keer wel op terug. Maar het uitspansel, de hele begrip uitspansel, dat wordt ook toegepast op de vergroting van Gods heilswerk. Namelijk niet alleen aan Israël, maar het wordt ook uitgespannen, uitgebreid over de gemeente. En alles wat van die uitspanning deel uitmaakt, krijgt deel aan de geest. Dat staat er geloof ik ook, hè? Adem staat er, ja. Krijgt deel aan de geest, namelijk aan het leven van God zelf. En daarover hebben we het dus weer de volgende keer. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we deze profetieën mogen leren verstaan. En dat we acht mogen geven op de zaligheid die daarin geopenbaard wordt. Een zaligheid die ons deel geworden is inmiddels in Christus en door geloof. We danken u Vader dat we uit genade mogen leven. Dat we mogen leven in afhankelijkheid van en in onderwerping aan het woord wat u gesproken hebt. Het woord wat ons inderdaad het leven geschonken heeft. We danken u dat u een God bent die de dingen uitbreidt. Die inderdaad grote spankracht heeft. En die in staat is om de zegeningen die in Israël beloofd waren ook te geven aan de heidenen en ook aan ons. We danken u, Vader, dat wij er deel aan mogen hebben. Dat wij wachten mogen op uw zaligheid. Dat we onze hoop mogen stellen op hem die weliswaar verworpen werd door het Joodse volk in de tijd, maar die tot zaligheid voor de wereld geworden is. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven, dat we zo ook deze morgen bij elkaar mochten zijn en dat woord mochten openen. We vragen u, wilt u ook verder ons deze dag bewaren? Wilt u de dagen die voor ons liggen met ons zijn? En wilt u deze woorden die u gesproken hebt ook aan onze harten zegenen? Dat al die dingen mogen bijdragen tot de heerlijkheid en verheerlijking van uw naam. Amen. Goed, nou, er staat dan in vers 3 en 4, of vers 2, 3 en 4, over de Heer, over de Messias, dat hij, nou, eigenlijk in ieder geval zou zwijgen en zich in ieder geval niet zou bezighouden met de omstandigheden in de wereld. Daar gaat het om, zodat deze versen spreken over de tegenwoordige bedeling, waarbij de Messias dus wel gekomen is, de opgewekte, uiteraard. Hè. Hij is dus wel gekomen, maar hij schreeuwt niet, hij fluistert en op de straat zal hij zijn stem ook niet verheffen, alleen maar binnen. Hij zal dus slechts binnen fluisteren en buiten zeker niet schreeuwen, hè. Dat is de gedachte. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Kortom, wat er ook aan de hand is in de wereld of in Israël, maar dat komt met elkaar overeen, wat er ook aan de hand is in de wereld, hij zal daar niets aan doen. Integendeel, hij zal het laten voor wat het is. Hij zal zich alleen binnenshuis bezighouden. En dat heeft dan te maken met onze tegenwoordige tijd. De roeping namelijk van de gemeente die geroepen wordt uit de wereld. Die geen verandering brengt in de wereld, maar integendeel die geroepen wordt uit de wereld. Dat is ook wat vers 4 zegt. Hij zal niet verdonkerd worden, hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. De gedachte is dan dat weliswaar niet Juda, niet het Joodse volk, in hem gelooft, maar dat in plaats daarvan zijn leer, zijn wet staat er eigenlijk gewoon onder, dat zijn leer gepredikt zal worden in de verre landen, want dat is de eerste betekenis van eilanden. Waarna vervolgens dat begrip eilanden ook speciaal de aanduiding is van de landen die ik al noemde, Noordwest, Europa, inclusief dus uitdrukkelijk Scandinavië en Groot-Brittannië. En verder ook natuurlijk Amerika, Australië. Maar de gedachte daarbij is ongetwijfeld deze, dat naar die landen de 10 stammen ook verdwenen zijn. Zij zijn de belangrijkste heidense volkeren, daar komt het op neer. Zij zijn die schapen van die andere stal, die ook die stem van de Heer zouden horen. Kortom, het heeft dus alles te maken met de roeping van de gemeente in onze dagen. De roeping van de gemeente in de eerste plaats uit de zogenaamde Angelsaksische volkeren, want dat blijkt dan toch in elk geval zo te zijn. Dat is niet maar theorie, dat is gewoon een kwestie van statistiek. Van tellen. Nou goed, maar de algemene gedachte is natuurlijk dat de gemeente verzameld wordt uit de heidenen. Dit komt niet uit het land, niet uit Israël, niet uit Juda moet je dus zeggen. Maar het wordt verzameld uit de heidenen, waartoe die 10 stammen dan toch wel gerekend worden. En dan staat er al zo, zegt God de Heere, die de hemelen geschapen dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat eruit voortkomt, die aan het volk dat daarop is de adem geeft en de geest geeft aan degene die daarop wandelen. Want hier wordt in vers 5 wordt gesproken over wie de Heer is. De Heer spreekt en de Heer zegt dan, vers 6, ik de Heer heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen, ik zal u behoeden, ik zal u geven tot verbond des volks, tot licht der heidenen. Dat wil zeggen dat hij spreekt in vers 6, maar hij wordt beschreven, God, dus moet ik eigenlijk zeggen, God de Heer, wordt beschreven in vers 5 en hij heet daar God de Heere die de hemelen geschapen dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat eruit voorkomt, die de volken dat erop is, de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Dus een uitgebreide beschrijving van wie God is. Zodat deze uitgebreide beschrijving van wie God is, van belang is voor wat hij nu zegt. Dan moeten ze verband tussen bestaan. Hè? Had ook gewoon kunnen staan, al zo zegt God de Heere, of gewoon al zo zegt God, ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid. Maar in plaats daarvan komt heel vers 5 en geeft een beschrijving van een God die de dingen uitbreidt. Dat is punt 1. En punt 2 is, het is een God die leven geeft en dat blijkt hetzelfde te zijn. De twee dingen zijn weer eens 1. Dat is net als het grootste gebod, dat weet u. Hè? Dat zijn er ook 2. Dat weet u toch? Gij zult de Heer uw God lief hebben en uw naaste als uzelf. Dat zijn deze 2. Hè? Maar het is er maar 1. Hè? Dat is het eerste gebod. Gij zult de Heer uw God lief hebben en gij zult uw naaste lief hebben. Er staat toch gewoon in het Nieuwe Testament, waaruit wij dus altijd de conclusie trekken dat onze naaste is God zelf. De Heere onze God. Zoals in de beroemde gelijkenis ook bevestigd wordt, want onze naaste is de Samaritaan. En de Samaritaan is uiteraard Christus en zijn weer rond met het verhaal, want de Samaritaan is uit de 10 stammen. Want Samaria was de hoofdstad van 10 stammenrijk. Zo was dat, hè? Maar goed, dat allemaal even terzijde, daar heeft hij dus even niks mee te maken. Maar het gaat erom dat God is degene die de dingen uitbreidt. Dat staat er eerst, hè, die de hemelen geschapen en dezelfde, of namelijk dezelfde, uitgebreid heeft. De gedachte is gewoon dat hij de hemelen geschapen heeft door ze uit te breiden. Of nog anders, de hemelen worden dus beschreven als een uitbreiding van wat? Ja, van hemzelf eigenlijk. God breidt zichzelf uit. Vergroot zichzelf. En wat dan ontstaat, dat heet de hemelen. Is het oude verhaal over die, over dat heul, nee, hoe heet het? Holkörper. Dat staat op het doopvond ook, vind ik heel toepasselijk. Want de Duitsers gebruiken datzelfde woord ter beschrijving van dat wereldbeeld wat we wel eens hanteren. Hè? De wereld is een holkörper. Hol lichaam dus, hè? Ja. Daar staat er mooi op, hè? Leuk, hè? Ja. Hoe komen ze erbij? Nou, in ieder geval, God maakte deze wereld, de schepper, er staat, die de hemelen geschapen heeft en dezelfde uitgebreid heeft. Hij maakte deze schepping door die hemelen te maken, maar hij maakte de hemelen door zichzelf uit te breiden. Of anders, de hemelen worden beschouwd als een uitbreiding of een veruitrolking van de Godheid. En dat hebben we kort geleden uitgebreid, nogal uitgebreid besproken. Naar aanleiding, geloof ik, van vers 22 van hoofdstuk 40 of zo. Waar staat, hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek. Hij breidt ze uit als een tent. Hij breidt ze uit met DT, hè? Niet met een T. Hij breidt ze uit als een tent. Want dat is wat anders, hè? Dat weet u toch, hè? Goed. Hij breidt ze uit als een tent om te bewonen. Dat wil zeggen, hij woont er zelf in. Het is dan ook een uitbreiding van hemzelf. Daar komt het op neer. En dan wordt hetzelfde nog een keer gezegd. Maar in plaats van hemel staat er dan ineens aarde. Daar ben ik dus in Jesaja 42 vers 5. In plaats van hemel staat er dan ineens aarde. Maar daar hoef je niet van te schrikken, want dat maakt echt geen verschil. En dan staat er niet uitbreiden, maar uitspannen. En dat is nou zo aardig, omdat dat inderdaad hetzelfde woord is als wat gebruikt wordt in Genesis 1 voor dat God maakte een uitspansel in het midden der wateren. En dat is aardig, want God noemde het uitspansel hemel en die werd gemaakt in het midden der wateren en hetzelfde begrip uitspannen, het is echt hetzelfde woord. Datzelfde begrip uitspansel wordt hier gebruikt niet in verband met de hemelen of de wateren, maar in verband met de aarde, die de aarde uitgespannen heeft. En hoe dat zit, dat kunt u waarschijnlijk begrijpen, vooral in verband met dat holle wereldbeeld, hè. De hemelen vormen het binnenste van de voetbal, om zo te zeggen. En de aarde, dan wel de zeeën, vormen de grenzen van dat binnenste. En zijn dus, dat kunnen ook beschouwd worden als het uitspansel. Het uitspansel zelf is dus het binnenste. En daar door het uitspansel wordt het buitenste uitgespannen. Dat kunnen de wateren zijn, dat was het ook oorspronkelijk. Maar uit de wateren rezen de vaste landen op, rezen het droge land op. Zodat inderdaad zowel de wateren, de zeeën, als de aarde de grens vormen van het uitspansel. Of de grens vormen van de hemel, of het uiterste van de hemel zijn. En want dat is ook een term die in de Bijbel gebruikt wordt voor de aarde. En dan zijn we weer terecht bij die 10 stammen, het is wel merkwaardig. Want van de 10 stammen staat inderdaad, dat al waren ze ook aan het uiterste van wat, des hemels. Ja, of der aarde, maar dat maakt geen verschil. Want of ze nou ver weg zijn op de aarde, of ze zijn het uiterste des hemels, dat maakt geen verschil, want het uiterste des hemels is ook de aarde. En van hier gerekend is het zelfs de tegenoverliggende zijde, de andere kant dus, van de aarde. Het uiterste des hemels, vanaf hier gerekend, precies de andere kant. Dat kun je ook net zo goed noemen, het uiterste der aarde. Het maakt totaal geen verschil. En de termen worden inderdaad nogal door elkaar gebruikt in de Bijbel. Hetgeen dus weer een bevestiging is van dit wereldbeeld. Daar gaat het maar om. Goed. Nou, hij is dus degene die de hemelen geschapen, oftewel uitgebreid heeft, oftewel heeft de aarde uitgespannen. Maar het komt uiteraard op hetzelfde neer, want hemel en aarde vormen één eenheid. En die zijn inderdaad, of die eenheid is uiteraard uitgebreid dan wel uitgespannen. De verwijzing is dus uitdrukkelijk ook naar Genesis 1 vanwege het uitspansel. Hij heeft bovendien ook geschapen alles wat daaruit voortkomt. Leuk is dat, komt daaruit voort. Dat wil zeggen, in dat geheel ontstaat allerlei leven. Het komt uit die hemelen voort, of uit die aarde voort, het kan allebei. Van de hemelen staat het geloof ik niet, maar van de aarde en van de zeeën staat in ieder geval wel dat ze overvloediglijk voortbrachten. Dus inderdaad, de aarde brengt voort, dus ook wat God gemaakt heeft. En dan staat er, die aan het volk, die den volken, dat betekent die aan het volk, dat daarop is, wat op de aarde is namelijk, de adem geeft. Waar staat, daar staat Neshema, adem. En de geest, en dan staat de ruach. Dan zou er kunnen staan het woord geeft vervolgens, maar dat is weggelaten. Bekende verhalen, dat heet een ellipsis, een weglating, een normale stijlfiguur. Het woord wordt weggelaten, want iedereen weet dat het er moest staan, dus hoef je het niet meer op te schrijven. Dus die de adem, die de volken dat erop is, de adem geeft en de geest geeft. Dengenen, oftewel aan degenen die daarop, namelijk op die aarde, wandelen. En het gaat niet om twee dingen natuurlijk. Hij geeft Neshema zowel als Ruach. waar hij geeft leven. Dat is de gedachte. En dat staat er dus twee keer met twee verschillende woorden. Die gedachte is overigens eigenlijk dezelfde als van hij breidt de hemel uit en hij spant de aarde uit. Want de gedachte daarbij is dat er is eerst het een of andere lichaam, een bal of zo, hè? Eenvoudig, een bal, materie, stof, klei, pottenbakkersleem, stond dat ook alweer. Dat doet er ook niet toe. Maar een klomp klei. En daar wordt in geblazen, zodat er in het binnenste een bel ontstaat. Weet je, je steekt een rietje in en dan blazen. Of in zeepsop kun je dat ook doen, maar dat is iets lastiger. Maar dan blaast dat op en dan in het midden ontstaat die bel en daarin zit dan je adem, als je erin geblazen hebt, hè? Nou, zo wordt de schepping gemaakt. Want zo is het gebeurd met de schepping, als zodanig de wereld, de hemelen of de wateren. Er was eerst een bal met water, weet u wel. Dus een beetje dik water, denk ik dan maar voor het voorbeeld, anders lukt het niet. En dan steek je een rietje in, dat in het midden, en dan blaas je er en dan staat midden in het water, ontstaat die bel. Nou, zo ontstond deze wereld, behalve dan dat het rietje niet van buitenkant af erin gestoken werd, want degene die blies was namelijk daar middenin. En daarom zeg ik, hij breidde zichzelf uit. Ik had bijna gezegd, hij blies zichzelf op, maar dat zouden velen wel ook wel willen dat het zo was. Maar dan krijgen we toch nog de Big Bang, hè? De grote klap, de grote ontploffing. Maar zoiets is het dus inderdaad, namelijk de wereld werd zo opgeblazen en in het binnenste, in het uitspansel, daar is dus eigenlijk Gods adem, daar komt het op neer en dat komt overeen met zijn leven. Oftewel, hij blies eigenlijk in de schepping zijn eigen leven. Dat heet dan uitspansel of hemel, maar de gedachte is hetzelfde. Die holte in het midden, dat is geest en dat is dus het leven Gods eigenlijk. En of je dat letterlijk of overdrachtelijk moet opvatten, ik geloof niet dat het enig verschil maakt, hè? Nou, op dezelfde wijze werd de mens geformeerd, want die werd populair gezegd, maar het staat zo populair in de Bijbel, die werd geformeerd van het stof van de aardbodem, oftewel van leem, van aardewerk. Dus er werd van klei, bij wijze van spreken, want dat is het beeld wat gebruikt wordt, wordt van klei als het ware een mens gemodelleerd. En toen blies God daarin zijn adem. Hij blies hem dus op, om zo te zeggen. Hij blies zijn adem in. En dan heb je precies hetzelfde verhaal. Dus zo kwam hij tot leven, of zo kwam hij tot stand. En zo stond hij dan, hè. Tot stand komen. Dat is een mooi woord ervoor, hè? Opstaan betekent dat. Ja. Opgewekt worden. Nou, dat is het verhaal. En dat staat hier dus inderdaad twee keer. Dat is het leuke van zo'n tekst. Het leidt over twee totaal verschillende dingen te gaan. Namelijk dat God maakt de schepping. En God maakt de mens. Of het volk in het algemeen. Dat is wel waar, maar de wijze waarop het gebeurt komt overeen. Namelijk, God blaast zijn adem daarin. Hij breidt het namelijk uit, oftewel hij spant het uit, oftewel hij maakt een uitspansel erin, ofwel hij blaast zijn neshama, dan wel zijn geest, ruach, daarin. In het laatste geval dus in de mens. En zelfs deze redenering, hieruit vers 5, kun je dus eventueel hanteren als bewijs voor die bewuste holle vorm van de wereld. Want zo werd de mens ook gemaakt en de mens is ook een schepsel. God blies een bel als het ware bij hem naar binnen. Blies in de mens zijn adem. En dat was het dan. Zodat wat de hemel is voor de schepping, dat zijn de longen voor de mens. Ja, zo zit het gewoon. Nou. Maar waarom staat het hier nou allemaal? Want het lijkt nu met het onderwerp niks te maken te hebben. Waarom staat het hier allemaal? Nou, de gedachte daarbij is ook deze, dat God degene is die de dingen groter maakt, uitbreidt, staat er. Daar begint het ook mee, hè. De Heere die de hemelen geschapen en dezelfde, of namelijk dezelfde, uitgebreid heeft. Daarna volgen wat andere woorden, want niet alleen breidt hij uit, maar hij geeft ook leven. Nou, als je die twee begrippen nou bij elkaar neemt, hè. Dat wil zeggen, hij breidt uit, hij maakt groter. Hij maakt de dingen groter dan ze oorspronkelijk waren. En, maar het is één geheel, en hij geeft leven. Nou, dat wordt hier toegepast. Waarop? Wel eens eenvoudig waarop het toegepast wordt. Namelijk op de roeping van de gemeente uit de heidenen. Want oorspronkelijk was het dan zo dat God had Israël verkoren en zijn zegeningen gegeven, een verbond gegeven aan Israël. Maar nou breidt hij dat uit en geeft leven. Kortom, hij breidt die hele, al die beloften aan Israël breidt hij uit tot over de heidenen. En hij geeft daarmee dus ook leven aan de heidenen. Oftewel, hij heeft gesproken eerst tot Israël. Let op, spreken tot is hetzelfde als blazen in. Ja. Dus lucht, adem, woord. Woord en adem komen met elkaar overeen. Zonder adem geen woord. De gedachte dat God in Adam blies, is dezelfde als God sprak tot hem. Alleen als hij gesproken had, zou het in zijn oor geweest moeten zijn. En nou blies hij, dus was het in zijn neus. Maar de gedachte is dezelfde. Spreken en adem, synoniem, want beide staan voor leven. Het woord is leven, adem is ook leven. Dus het gaat inderdaad om hetzelfde. Nou, God had tot Israël gesproken, in Israël geblazen. Kortom, God had zijn geest in Israël gegeven, of hij had zijn woord aan Israël gegeven. Maar dat is hetzelfde, want het woord werd voortgebracht door de geest. Je kunt het op alle manieren vertellen, het blijft precies hetzelfde plaatje. God had tot Israël gesproken, maar niet alleen tot Israël. Dat wil zeggen, dat woord wat tot Israël gesproken werd, werd ook uitgebreid en bleek ook van toepassing gebracht te worden op de heidenen. Niet meteen, historisch gezien tenminste niet, maar later. En zeker gebeurde dat bij de ongehoorzaamheid van Israël, waarbij de zaligheid de heidenen gezonden werd en die zullen horen. Dus daar werd inderdaad de dingen uitgebreid. Het woord wat God gesproken had tot Israël, oftewel het leven wat God beloofd had aan Israël, of moet ik zeggen, de geest die hij beloofd had aan Israël, zou de neer, werd ook gezonden aan de heidenen.
Dus de geest dat hier staat, is
dan wel de heilige geest? Ja, beide termen worden gebruikt. Er wordt eerst gebruikt adem, namelijk neshema, en dan geest, en dat is de vertaling van ruach. Dat zou het kunnen zijn, dat zou het kunnen zijn. Ja, daar krijgen we weer de sprake van, maar nou goed, dat is dezelfde geest, ja, dat moet ik wel zeggen, dat is dezelfde geest, ja.
Is er nog een antwoord voor de in het verband met de geest?
Nee, maar ik vrees dat... Ja, nee, maar ik moet altijd even nadenken, wat moet ik nou zeggen, wat niet, of heb ik dat alles een keer verteld hier, of zal ik dat nou wel vertellen, of, maar de gedachte is namelijk, daar loop ik nu ineens tegenaan, maar daar liep ik vorige week vrijdag ook tegenaan, de gedachte namelijk, dat er verschil bestaat, in uitdrukking althans, tussen gewoon ruach, oftewel geest, en ruach kodesh, namelijk heilige geest. Maar daar krijg ik altijd een ingewikkelde spraakverwarring door en dan leg ik het een uur lang uit en dan begrijpt nog de meeste mensen het niet. En dat is wel heel vervelend natuurlijk. Zodat ik liever soms de gedachte heb van had ik maar niks gezegd, dan hadden ze het ook niet begrepen, maar dat had niet zoveel tijd gekost. Maar goed, nee, dat zeg ik dan nooit hardop natuurlijk, hè. Maar dat denk ik dan nou. Nee, maar dat stuit ik niet op, omdat nou de vraag gesteld is dat hetzelfde als de Heilige Geest. Dat is niet hetzelfde, maar het is wel dezelfde. Maar dan moet je wel Nederlands verstaan natuurlijk. Dat is moeilijk, hè? Ik zou niet weten hoe ik het in andere talen zou moeten zeggen. Het is namelijk dit. God heeft natuurlijk maar één ruach, één geest, en dat is zijn wezen, dat is niet zijn leven als zodanig, want dat is neshema, dat is wat vertaald wordt met adem. Het levensbeginsel als zodanig. Maar ruach heeft alles te maken met de persoonlijkheid, zoals wij dat noemen, van iemand. Dat is een heel verkeerd woord, maar dat kan ik ook niet helpen. Ruach is namelijk iemands identiteit. Het woord persoonlijkheid zouden we eigenlijk maar moeten vergeten. Omdat dat weer veronderstelt de buitenkant en dus eigenlijk iemands lichaam. Maar goed, ruach is iemands denken. Actieve denken, redeneren. Dat wat in hem zit, dat wat hem beweegt, hè? Dat wat hem moveert, dan wel motiveert, of zoiets. Maar het is in ieder geval zijn gedachten. Ik wil het nog wel een keer kort zeggen. Het is namelijk zo, dat als een mens geboren wordt, dan is het theoretisch zo dat hij geen ruach heeft. Nee, toen de mens Adam geschapen werd, had hij dat ook niet. Adam werd geschapen, er staat uitdrukkelijk, God formeerde de mens uit stof, dus hij was stof. God formeerde de mens uit stof, dus was hij stof. Dat wordt een hoofdstuk verder herhaald. Namelijk, stof zijt gij. De mens is dus inderdaad stof. En dan staat er, God blies in hem. Neshama. En dat is het levensbeginsel. Dat is een woord wat niet zo vaak in de Bijbel voorkomt. Maar dat is eigenlijk het leven zelf. Vertaald dan met adem. Want je, ja, anders moet je het met geest vertalen. Maar we vertalen al zoveel woorden met geest. Dus dan wordt het maar vertaald met adem. Hetgeen helemaal niet zo gek is hoor. Maar God blies in hem dus geest. Maar dat is het levensbeginsel als zodanig. Dat heeft geen eigen identiteit. Heeft geen persoonlijkheidsstructuur of hoe je dat maar zeggen moet. Het is gewoon leven zelf. En al zo werd de mens die stof is en in wie neshama geblazen werd een levende ziel. Let op dat het woord geest dus helemaal niet genoemd wordt. En terecht, God blies in hem neshama en zo werd hij ziel, maar hij was stof. Dus is een mens eens in stof, dan wel ziel, met daarin neshama. Maar het meest gebruikte woord in al dit verband is het begrip geest, maar dat staat daar nou net niet. Waarom niet? Omdat dat het nog niet is. Om de eenvoudige reden dat ruach, oftewel geest, is de aanduiding van wat de mens ontwikkelt. Van wie hij wordt. Het heeft te maken met zijn vorming. En dus heeft het te maken met, om het eenvoudiger te zeggen, heeft te maken met het woord dat hij ontvangt en gelooft en tot het zijne maakt en waaruit hij leeft. Kortom, het heeft te maken met zijn gemoed, zoals het heet, zijn denken, enzovoorts. Dat is ruach. En dat is dus iemand, wat wij dan noemen, iemands persoonlijkheid, iemands wezen. Dat is wat ons van elkaar doet verschillen. Want onze lichamen zijn in principe gelijk, hè, maar inwendig zijn we totaal verschillend. En daar gaat het om. En andersom kan natuurlijk, je kunt dus zeggen, we hebben verschillende lichamen, maar als wij hetzelfde woord tot ons nemen en uit hetzelfde woord leven, en hoe meer we dat doen, hoe meer we aan elkaar gelijk zullen worden. Niet uitwendig, maar inwendig, want dat is geest. Ja, ja, dat klopt, ja. Dat heeft te maken met, het geestige wil zeggen dat hij geestelijk actief is, en dat betekent dat hij denkt, veel denkt en snel denkt en... Enzovoort. Hè? Dat heeft inderdaad met het actieve denken van een mens te maken. Dat is ruach. Dat is niet wat in de mens is als zij geschapen wordt, dan wel geboren wordt. Maar is dat wat tijdens zijn leven ontwikkeld wordt. En het eigenaardige is, want het verhaal is heel eenvoudig toch hoor. Al kost het dikwijls oefening om aan de verkeerde opvattingen te ontkomen. Hè? Maar het verhaal is heel eenvoudig. Want de mens die ziel is... Die geformeerd is uit het stof enzovoort. Die sterft namelijk, die verdwijnt ook volkomen. Kwestie van tijd, maar die verdwijnt. Maar wat blijft is ruach. Geest namelijk. En dat wat uiteindelijk in het dodenrijk is, eventueel, heet dan ook inderdaad geest. Dat is wat blijft. De mens heeft niet een ziel die altijd bestaat. Integendeel, hij heeft een geest die... Dit lichaam althans overleeft. Ik zei niet dat hij altijd bestaat, dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, de geest is minder vergankelijk dan het lichaam of de ziel, laat ik het dan zo zeggen, zonder daar dan nu verder op in te gaan. Maar de gedachte is dat ziel verdwijnt, maar geest blijft bestaan. Dat wil zeggen, dat wat er aanvankelijk was, verdwijnt totaal, en dat wat er aanvankelijk niet was, dat blijft. Nou, dat is niks. Dat is hetzelfde verhaal als dat van voortplantingen. De oorspronkelijke generatie, zal ik dan maar zeggen, verdwijnt. En de jongere generatie blijft, of overleeft, of is erfgenaam enzovoort. Het is hetzelfde verhaal als van de oude scheppingen, de nieuwe schepping. De oude die er eerst is, die verdwijnt uiteindelijk helemaal. En de nieuwe die daaruit voortkwam, blijft. Ja, en het verhaal is nou... Dat, ik vertel het nu al als in verband met de oude mensen het algemeen, maar ik moet zeggen, ook de geest van de natuurlijke mens, die verdwijnt uiteindelijk toch. Want die wordt geoordeeld, dat is niet algemeen, wordt niet algemeen geleerd, maar dat geloven wij dus wel, hij verdwijnt wel. Hij wordt namelijk geworpen in de poel des vuurs, Maar die verdwijnt dus toch, want het hoort dan toch tot de oude mens. Maar het plaatje als zodanig gaat wel op, maar dan niet in verband met de natuurlijke geest van de mens, dus een denken wat hij van nature ontwikkelt, maar in verband met die andere geest die hij ontvangt, dat andere denken wat hij ontvangt, namelijk dat wat hij ontvangt via de geest van God, ruach God, niet neshima van God, maar ruach van God. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat de mens leert denken, redeneren en de dingen beschouwen zoals God dat doet, zodat hij Gods identiteit overneemt. En dat gebeurt niet door de ontwikkeling van zijn eigen denken, wat voortkomt uit zijn oude mens en wat hem aangereikt wordt door zijn omgeving en door zijn leraren, wat dan ook. Maar het komt voort uit Ruach Kodesh, Heilige Geest, dat is namelijk Gods denken. Want u moet bedenken dat een mens van nature weliswaar een bepaalde manier van denken en een bepaalde wijsheid, of hoe dat maar heten mag, ontwikkeld. Maar in het algemeen moet je dan toch stellen dat hij dat voor het grootste deel overneemt van anderen. Hij neemt de ruach van een ander over. Hij neemt de identiteit ook van anderen over. Daar is ook niks verkeerds aan, want de normale gang van zaken is inderdaad, dat althans in de Bijbel, dat de zoon geacht wordt de identiteit van de vader over te nemen. Hij wordt geacht de vader te zijn. Wij kijken naar de lichamen, naar de buitenkant, en zeggen, nee, hij is iemand anders. Als je hier je identiteit opgeeft, vraag ze eerst naar je geboortedatum. En als die afwijkt van die van je vader, ben je dus iemand anders. Zo zit het eigenlijk, hè? En meestal zal dat ook het geval zijn. Nou, hè? Maar de Bijbelse gedachte gaat niet uit van de buitenkant. Het is geen aanzien des persoons, en persoon is de buitenkant. Maar gaat om de binnenkant. En de normale gedachte is inderdaad dat de wijze van denken, redeneren, levensbeschouwing enzovoort van de vader, dat die wordt overgedragen op de zoon. Dat is gewoon een kwestie van onderwijs. Bij ons niet meer, want wij sturen de kinderen naar school. En wij vertrouwen erop dat ze de identiteit van hun leraren overnemen. Wat heel vervelend is, want die leraren zijn het zelf ook niet eens. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar je ziet wat een beroerde situatie zo ontstaat. Maar de normale situatie zou zijn dat het denken, het gemoed, om de term uit Romeinen 12 dan te nemen, van de vader overneemt, waardoor hij de vader wordt. En als dus de vader sterft, staat de zoon in zijn plaats. Dus de voor de hand liggende manier. De andere manier is die waarbij een mens de identiteit van zijn leermeester overneemt. Dat kan ook. Komt ook in de Bijbel voor. Dat is ook een volstrekt Bijbelse gedachte. Maar die leermeester heet dan ook prompt vader en die spreekt zijn leerling aan met zoon. Waarom? Omdat weliswaar zij niet langs de natuurlijke weg, om zo te zeggen, niet langs de vleeselijke weg van elkaars erfgenaam of afstammeling zijn, maar langs de weg van de ruach wel degelijk. En daar gaat het om. Dat maakt, dat is bepalend voor de relatie van vader en zoon. Want ruach is iemands identiteit. Ruach is geest, namelijk dat wat iemand werkelijk is. Het heeft niks te maken met hoe hij zich voordoet, want dat is buitenkant, heet ziel of lichaam of wat ook. Maar ruach is wie hij werkelijk is. Nou, een mens neemt dus de identiteit van een ander over, dus de normale gang van zaken. Daarmee moet het wel zijn eigen identiteit worden, overigens. Dat is niet altijd het geval. Het gebeurt natuurlijk ook dat mensen iemand naapen alleen maar, hè? Nadoen. Nee, dat gebeurt ook. Maar normaal is dat men de identiteit van een ander tot de zijne maakt. Het werkelijk eigendom wordt. Maar de bedoeling is uiteraard niet zozeer dat de mens de identiteit van zijn ouders overneemt, want die waren ook zondaren. Maar de bedoeling is dat de mens, het schepsel, de identiteit van de schepper overneemt, want dat is de werkelijke vader, die schepper namelijk. En dat betekent dus dat het schepsel zou moeten luisteren naar het woord wat de schepper spreekt. Ofwel, hij zou zich open moeten stellen voor het leven, maar het is woord, of adem, dat diezelfde schepper hem inblaast. En ik kan het veel korter zeggen, hij moet namelijk geloven. Dat is heel verhaal.
Dus als dat geen ieder mens krijgt, is dus toch eigenlijk heilig.
Nee, bij een geboorte ontvang je dat niet. Ontvang je die geest niet. Wat men aan geest ontvangt van God bij de geboorte is niet ruach. Daarom gebruik ik het woord geest in dat verband nu ook niet. Want dat heet neshama, dat is iets anders. Jawel, maar dat is nog niet. Dat wil nog niet zeggen dat hij daarmee ook de mens inblaast zodat het zijn geest wordt. Want dat is niet het geval.